We gaan vanmorgen luisteren naar de boodschap over de liefde. 1 Johannes 4, vers 16 vormt de kern. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Toen dit seizoen begon, kort na de zomervakantie, toen heb ik verteld hoe belangrijk ik het vind dat wij een huis van gebed zijn. En dat vind ik nog steeds. Het is belangrijk om te bidden, omdat het de plek is waar we God ontmoeten. En de afgelopen maand met name drong zich steeds meer aan me op dat we het in de gemeente ook over de liefde moeten hebben. En hoe gaat het dan bij mij? Dan denk ik, ja, het zou toch over gebed gaan een jaar lang? Daar kan ik niet zo goed tegen, dat het dan opeens anders wordt. Dus ik dacht, hoe ligt eigenlijk die verbinding tussen gebed en liefde? En ik kwam een prachtige uitspraak tegen van Augustinus. En toen was alles weer rond. Hij zegt ergens, echt en volledig gebed is niets anders dan liefde. Echt en volledig gebed. Dus als je echt bidt, zegt Augustinus, als je echt bidt, dan is dat niets anders dan liefde. Dus zo blijven gebed en liefde heel dicht bij elkaar, ook als het de komende tijd vooral dan over die liefde gaat. En het is belangrijk om bij die liefde stil te staan, allereerst alleen al omdat het het allergrootste gebod is. Liefde, elkaar liefhebben, God liefhebben, onze naaste liefhebben, onszelf liefhebben. Het is vrij duidelijk voor wie de Bijbel leest. Dat is het grote gebod. Dat is wat Jezus er steeds weer voor opstelt. Heb God lief, heb elkaar lief, heb je naaste lief, heb jezelf lief, heb deze wereld lief. Dus alleen al omdat Jezus het zegt, is het goed om daar wat langer bij stil te staan. Ik denk ook dat het vrij actueel is om erbij stil te staan, ook in onze samenleving. Wij leven in een samenleving die steeds meer gekenmerkt wordt door, ik heb er even een paar woorden voor verzonnen, verhuftering. Wij leven in een verhufterende samenleving. We gaan op een slordige, lelijke manier met elkaar om. En dat lijkt wel steeds erger te worden. En liefde is daarop de enige juiste reactie. Daarmee nauw samenhangend, we leven ook in een samenleving waar steeds meer gepolariseerd wordt. Steeds meer groepen die tegenover elkaar gaan staan en die steeds radicalere standpunten innemen. Dat is ook aan de orde van de dag in onze samenleving, in de wereldwijde maatschappij zou je kunnen zeggen. En liefde is daar het antwoord op. En nog een derde, wij leven ook in een samenleving die vol is van eenzaamheid en onverbondenheid. Als we daar een beetje op letten en een beetje kijken wat er in de maatschappij aan de hand is, dan zien we dat. Zoveel mensen zijn eenzaam, voelen zich onverbonden. Liefde is het enige antwoord. En ik hield het er net een klein beetje bij, de maatschappij, hè? De samenleving, daarbuiten. Maar zien we er ook niet iets van terug in de kerk? Van verhuftering en polarisatie en radicalisering en eenzaamheid en onverbondenheid. Dus alle reden om te luisteren naar de boodschap van radicale liefde. Het is om nog een reden goed om erbij stil te staan. Wij hebben als gemeente een motto en daar willen we steeds naar teruggaan. Het is alweer 2 jaar geleden dat we dat motto hebben vastgesteld en dat kan dan snel een soort beleidsdocument worden wat ergens in de la ligt. Maar ik geloof dat we met elkaar wel ons best aan het doen zijn om dat steeds weer naar voren te laten komen. Wat willen wij als gemeente? Wij willen samen volledig toegroeien naar Christus die alles in al is. Daar zijn we mee bezig. Niet met andere dingen, alleen met dit. Samen volledig toegroeien naar Christus. En als ik even heel even 4 vers 15 voorlees waar het in staat, dan staat er dit. Dan zullen wij door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Christus. En dan halen we Colossense 3 erbij, die alles in alle is. Dus aan de waarheid houden, dat zal ongetwijfeld ook ter sprake komen, maar ik leg nu even de nadruk op, door elkaar lief te hebben. Alleen door elkaar lief te hebben, kunnen we samen volledig toegroeien naar Christus. Dus daarom gaat het over liefde, 3 maanden lang. Tenminste, als ik in de diensten voorga. En ik noem dat ook graag, en ik hou een beetje van zo'n concept als huis van gebed. Dat geeft richting aan gemeente zijn, dat we een huis van gebed zijn. En ik wil eraan toevoegen, wij zijn ook een school van de liefde. De kerk van Jezus Christus is een school van de liefde. En met school bedoel ik, dat is een plek waar je samen leert. En dan moeten we niet allereerst aan de theorielokalen denken, waar veel kinderen of jongeren of ouderen ook in de banken zitten en ze luisteren naar 1 persoon. Dat is ook prima hoor, want dat doen we natuurlijk op zondag een beetje met elkaar. Maar laten er ook veel praktijklokalen zijn. Plekken waar we het oefenen. Dat het niet alleen maar theorie is. Ja, natuurlijk, je moet elkaar lief hebben. Daar zijn we het dan snel over eens. Maar hoe doe je dat dan? En waar deel je dat het vaak niet lukt? Want dat is natuurlijk ook de realiteit. Dat we vaak helemaal geen liefde ervaren, geen liefde voelen, helemaal niet willen kiezen voor de liefde. Dus de kerk is een school van de liefde. Dat is een plek waar we leerling zijn van Jezus, waar we elkaar meenemen en geleid door de Heilige Geest in leerprocessen terechtkomen waarin we kunnen groeien in liefde. Omdat dat is wat God graag wil met onze levens. Wij zijn een school van de liefde. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je, ook inmiddels al die paar minuten dat ik nu op weg ben, al denkt, ja, liefde, moet het nou weer over liefde gaan? Is liefde niet een beetje soft? Is het niet gewoon ook een beetje een cliché? Liefde, ja, tuurlijk, wie kan daar tegen zijn? Is het niet oppervlakkig, liefde? Dat kan zomaar een vraag zijn die in je achterhoofd zit, zit in ieder geval in mijn achterhoofd. Vind ik ook een beetje spannend om over liefde te gaan preken, omdat ik dan denk, ja, dan zijn er vast weer mensen die zeggen, ja, dat is toch oppervlakkig. Een beetje soft, slappe thee. Is liefde ook niet een beetje eenzijdig? Er zit ook een stemmetje in mijn hoofd, in mijn achterhoofd. En dat stemmetje zegt steeds, ja liefde, maar God is toch ook heilig en God is boos en God is toornig. Is het allemaal wel zo fijn, die liefde? Dan kom je bij een soort ja maar liefde uit. Dat je spreekt over de liefde, maar dat je dan altijd het gevoel hebt. Ik moet natuurlijk wel zeggen dat God ook boos is. En dat hij toornig is. En dat het allemaal wel heel moeilijk is ook. En belangrijk. En dan wordt het allemaal een beetje zwaar van. En dan is de lol er een beetje af. Tenminste, zo ervaar ik dat. Dan is gewoon de kracht van de liefde verdwijnt dan al heel snel. Als het een soort ja maar liefde wordt. Liefde maar. Nee, 3 maanden lang. Liefde. Gods liefde. En misschien dat je ook nog wel denkt, ja, kunnen we het wel praten over liefde? Is liefde niet veel te veel geseksualiseerd in onze maatschappij? Denken we bij liefde al niet meteen aan seks? Second love bijvoorbeeld. Dat kan ook even een weerstand zijn, een blokkade die we even, ik benoem het nu dus eventjes. Dan kun je niet zeggen dat ik er niet aan gedacht heb. Dit zie ik ook allemaal wel, dat kan natuurlijk, dat liefde oppervlakkig wordt en cliché en dat het allemaal een beetje softe boel is, slappe thee. En natuurlijk snap ik wel dat er over God ook nog meer te zeggen is dan dat hij liefde is. Hij is ook een heilige God en hij is een God van waarheid en recht, zeker. Maar toch wil ik het heel graag met jullie hebben over God is liefde. En dat het je door laten dringen, wat dat nou eigenlijk betekent. En al het andere, dat valt er ook wel op zijn plek. Moet je een beetje op vertrouwen. dat als je echt helemaal volgaat voor de liefde van God, dat al die andere dingen, al die vragen die je misschien ook hebt, die vallen vanzelf al op hun plek. Heeft even wat tijd nodig. Maar geef je er even aan over dat God liefde is. Onuitsprekelijke, onuitputtelijke, onvoorwaardelijke liefde. Liefde is het allergrootste gebod. En liefdeloosheid is dus de allergrootste zonde. En dat is misschien ook goed om dat tegen elkaar te zeggen in de gemeente. Als liefde het grootste gebod is, dan is de liefdeloosheid de allergrootste zonde die je kunt begaan. Laten we elkaar lief hebben, zegt Johannes. Liefde dus. Ik vind het zelf prettig om dat vast te houden, dat we het niet over oppervlakkige en softe en eenzijdige liefde hebben. Waar hebben we het over als het over liefde gaat? Dat wil ik graag zo zeggen. Liefde is de kracht van God. Liefde is de passie van Jezus. En liefde is de vlam van de geest. Dat klinkt een beetje als een definitie, is het ook. Gewoon een omschrijving om goed te proeven. Waar hebben we het nou over als we het over liefde hebben? Als we het over liefde hebben, hebben we het over kracht van God. We hebben het niet over een van een gevoel. Nee, we hebben het over kracht van God. Transformerende kracht van God. Als de liefde van God als kracht in je leven komt, dan komt er een veranderingsproces op gang. Liefde is de transformerende kracht van God. Liefde is de passie van Jezus. En ik gebruik expres even het woord passie, want daar zit ook lijden in. Jezus is kapot gegaan aan de liefde. En wij gaan soms ook kapot aan de liefde, als we volgelingen van Jezus zijn. Liefde is de navolgenswaardige passie van Jezus. We worden geroepen om die weg van de liefde te gaan, zoals Jezus die weg is gegaan. En liefde is ook de vlam van de geest. Ik had ook kunnen zeggen de vrucht van de geest, maar ik dacht, laat ik het eens een keer anders doen. De vlam van de geest. De zuiverende vlam van de geest. Want vlam, daar zit iets in van vurig en krachtig. Maar vuur brandt ook schoon. De zuiverende vlam van de geest. Dus dat is liefde. De kracht van God, de passie van Jezus, de vlam van de geest in onze levens. Dus we starten niet bij onze eigen liefde. We starten niet met de vraag van, nou voel ik eigenlijk wel liefde? Nee, nou voel ik even geen liefde. Nou, dan gedraag ik me daar verder ook naar. Nee, we hebben het over de liefde van God, kracht van God, passie van Jezus, vlam van de Heilige Geest. Dat is liefde. Nou, ik gebruik het woord liefde uiteraard heel vaak de komende tijd en ook in deze preek. Maar je kunt het woord ook afwisselen met andere woorden die erop lijken. Bijvoorbeeld barmhartigheid. Dat is een woord dat lijkt op liefde. Zit er heel dicht tegenaan. Barmhartigheid. Of compassie. We hebben het over de compassie van God. Of we hebben het over genade. Liefde is zo ongelooflijk genadig. Of we kunnen woorden gebruiken als een mildheid, vrede, goedheid, verzoening. Liefde is ook verzoening. Een geweldloosheid. Vriendschap. Als je het moeilijk vindt om je te verbinden met het woord liefde, zeg dat. Daar heb ik eigenlijk mijn buik van vol, want dat ben ik alleen maar op een oppervlakkige en clichématige manier tegengekomen in mijn leven. Nou, doe het dan even met compassie. Of genade. Of vriendschap. Nou, een goede plek om te beginnen bij onderwijs over liefde is de eerste brief van Johannes. Johannes wordt wel genoemd de apostel van de liefde. Wie er op de kerstavond bij was, die weet nog dat ik het toen ook al even genoemd heb. Hey, Johannes, die zo vertelt over Jezus, het woord is mens geworden. En we hebben zijn glorie gezien. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus, die dicht bij de Vader is, die heeft hem doen kennen. Nou, die Johannes, die zelf ook dicht bij Jezus was. Hij wordt in het evangelie van Johannes in ieder geval twee keer genoemd. De leerling van wie Jezus veel hield. Dus Johannes is de leerling die het dichtste bij Jezus was. Die was het dichtst bij het hart van Jezus. En die staat ook het best voorgesorteerd om de liefde van Jezus te ervaren. En om de liefde van Jezus te verkondigen. En dat doet hij dan ook in zijn eerste brief. We noemen het een brief. En Johannes zegt het zelf ook aan het begin van de brief. Dat hij een brief aan het schrijven is. Maar het is eigenlijk geen brief. Als je de brieven in het Nieuwe Testament ziet, dan is het vaak, hè, dan worden eerst de genade voor u en vrede. Hè, eerst een groet. En dan worden de mensen voor wie de brief bestemd is, worden genoemd. En dan noemt de schrijver zichzelf. En dan volgen er nog een paar plichtmatigheden, zou je bijna kunnen zeggen. Hè, van als je een brief schrijft, dan doe je dat op een bepaalde... Het ontbreekt hier allemaal. Het is eigenlijk geen brief. Je zou het kunnen zien als een soort notitie van Johannes bij zijn evangelie. Uitleggers zeggen ook wel dat het evangelie van Johannes en de brief van Johannes zijn misschien wel gelijktijdig ontstaan. Is Johannes tegelijkertijd mee bezig geweest. Hij heeft dat evangelie geschreven. Dacht, nou, ik moet er ook even een soort notitie bij schrijven om dingen nog wat extra toe te lichten. Nou, dat is één Johannes. Een soort handout bij het evangelie. En als we die brief op ons in laten werken, we hebben er nou één stuk uit gelezen. Mijn uitnodiging is, lees die brief de komende tijd eens een aantal keren helemaal door. Laat die boodschap tot je doordringen. En als je dat dan doet, dan zie je dat er in ieder geval drie kernen zijn. Dat zijn deze drie kernen. God is licht, God is vader en God is liefde. Dus God is licht. Daar begint de brief zo'n beetje mee. God is vader en wij zijn zijn kinderen. God is liefde en wij worden geroepen om te wandelen in de liefde. Dus de kernboodschap van de brief is onze Vader in de hemel is één en al licht en liefde. Onze Vader in de hemel is één en al licht en liefde. Nou, over die liefde zijn er dan drie kernpassages. Daar wil ik even iets van laten zien, want we komen hier ook in de kerk om de Bijbel te lezen. Om die Bijbel open te doen en de woorden van God te horen en tot ons door te laten dringen. Het liefst zou ik de hele brief met jullie gaan doorlopen, maar goed, dan ben je een paar uur verder. En dat is op zondagmorgen niet de bedoeling. Dat zou je in een cursus bijvoorbeeld een keer kunnen doen. Maar nu toch even op drie plekken even iets proeven van de boodschap van de liefde in die brief. Er zijn dus drie wat langere passages waarin Johannes heel sterk de nadruk legt op die liefde. De eerste passage is hoofdstuk 2, vers 3 tot 11. En uit die passage haal ik even de versen 5 en 6 naar voren. En daar zegt Johannes, in wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Dus wat Johannes hier doet, hij introduceert die liefde. De liefde is ten volle werkelijkheid geworden. In wie zich aan Gods woord houdt. Dus Johannes maakt een hele sterke koppeling tussen woord van God. En dan moeten we allereerst aan Jezus denken. In het begin was het woord en het woord was bij God. Dus wie zich aan Gods woord houdt, wie zich aan Christus houdt. Of je zou het ook nog anders kunnen zeggen, woord moeten we misschien niet meteen in zeggen, nou, hier gaat het woord over en daar gaat het woord over en daar. Nee, woord is allereerst het hartsverlangen van God om tot ons hart te spreken. Dus wie dicht bij dat hartsverlangen van God blijft, de God die ons aan wil spreken, die ons in ons hart wil raken. Wie dicht bij dat verlangen van God blijft, in hem of in haar is de liefde ten volle werkelijkheid geworden. En wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Het wordt dus ook al meteen duidelijk dat als het over de liefde gaat, dat het inderdaad niet over slappe liefde en over wat cliché dingetjes gaat. Nee, als het over liefde gaat, dan gaat het over treden in de voetsporen van Jezus. Achter Jezus aangaan. Dat is geen gemakkelijke weg. Maar dat is de weg van de liefde. Het tweede gedeelte over de liefde is hoofdstuk 3, vers 11 tot 24... En daar haal ik vers 14 tot 16 even uit naar voren. Wij weten zegt Johannes, en ik hoop dat wij het ook weten met elkaar. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Dus mocht je al gedacht hebben dat liefde slappe thee is, dan weet je dat dat niet waar is. Liefde betekent je geeft je leven voor een ander. Liefde betekent dat je uit de dood bent overgegaan in het leven. En als je terugvalt in de dood, dan is dat de liefdeloosheid. En nog één vers ook uit dat stukje, uit hoofdstuk 3, waar het ook heel erg praktisch wordt. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Dat is een hele prachtige diaconale uitspraak ook over de liefde. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die zelf meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Daar gaat het allemaal over als we het hebben over liefde. Het derde gedeelte, dat is wat we gelezen hebben. En dan haal ik nog dit uit naar voren. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Als we het over liefde hebben, hebben we het over God in ons en wij in God. Dus het gaat over hele intieme en hele intense dingen. God is niet maar een God daar op afstand. Nee, God in ons. En wij in God. Wij hebben Gods liefde die in ons is. Dat is ook nogal wat natuurlijk. Hè? Nog een keer, Gods liefde, dat is niet een liefde van een God die ver weg naar de aarde zit. Nee, Gods liefde is in ons. Niet naast ons, niet boven ons, niet, nee, in ons. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en wij vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zijn zuster, dan is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit heeft gezien, lief hebben. Als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Liefde, elkaar lief hebben, is dus alles waar het om draait in de gemeente van Jezus Christus. Waar alles om draait in het leven van leerlingen van Jezus. Waar alles om draait in de school van de liefde. En dat is eigenlijk wat we de komende 3 maanden doen. Gewoon een beetje ontdekken, wat gebeurt het nou als we de kerk niet zien als een gebouw. Als we de kerk niet zien als die plek waar je zondags naartoe gaat. Met nog een heleboel dingen eromheen. Maar als je de kerk ziet, als je kerk zijn ziet als een plek waar we samen oefenen in de liefde. Waar we de dingen over leren. We ontvangen onderwijs. Waar we in ons hart geraakt worden. En dat we aanvoelen van, oh, wat is die liefde vaak nog ver weg. En ik wil zo graag dat het anders is. Dat je geraakt wordt in dat verlangen wat God in je hart heeft gelegd om lief te hebben. Want je komt pas echt tot je bestemming als je lief hebt. Zo heeft God ons gemaakt. Het vraagt dus ook kwetsbaarheid van ons. Dat we zeggen, ja, maar het lukt me heel vaak niet om lief te hebben. Help me. Het vraagt ook om oefening. Dat je gewoon maar een concrete situatie in je leven bedenkt. Vandaar, daar vind ik het heel moeilijk om lief te hebben. Hoe gaat het nou gebeuren dat ik wel lief heb? En dat kan op je werk iets zijn. Of in je gezin. Of in de gemeente. Elkaar lief hebben, dat is nog niet zo gemakkelijk. En ik kwam van de week een mooie les tegen al. En je zou kunnen zeggen, dat zijn allemaal lessen in liefde die we hebben met elkaar. Ik kwam een mooie les tegen. Deze les. Wij kunnen niets doen waardoor God meer van ons gaat houden. Wij kunnen niets doen waardoor God meer van ons gaat houden. Maar dat is niet alles, er komt de zin achteraan. Wij kunnen niets doen waardoor God meer van ons gaat houden. Wij kunnen ook niets doen waardoor God minder van ons gaat houden. Ja, wil je dat even tot je door laten dringen? Wij kunnen niets doen waardoor God meer van ons gaat houden. En we kunnen ook niets doen waardoor God minder van ons gaat houden. Die liefde is helemaal van God. God is liefde. En wij kunnen daar niet aan toevoegen, wij kunnen er niet aan afdoen. Wij kunnen niet meer geliefd worden door God, doordat wij braaf en netjes leven. We kunnen niet minder geliefd worden door God, om de grote fouten te maken. Dat is liefde. En dat geldt voor jou. God zegt tegen jou, je kunt niets doen waardoor ik meer van je ga houden. Je kunt niets doen waardoor ik minder van je ga houden. Maar dat geldt ook voor je naaste. Dus voor die andere broeder of zuster in de kerk of voor iemand op je werk waar je nou aan moet denken, of voor iemand in je gezin, geldt het ook voor. Niets is er wat hij of zij kan doen waardoor God minder van hem gaat houden. Niets is er wat hij of zij doet waardoor God meer van hem gaat houden. Nog één keer 1 Johannes 4 vers 16. Wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen. En vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dat is de, wat ik maar even noemde, de in elkaarheid van God en zijn kinderen. God in ons. Wij in God, in hem leven en bewegen wij in zijn liefde. Hoe kunnen we daar nou mee beginnen? En daar sluit ik mee af. Want ik heb de preek van vanmorgen, maar ook de thematiek van de komende 3 maanden als titel meegegeven: Blijf in mijn liefde. Dat zegt Jezus in het Johannesevangelie, Johannes 15, vers 9. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je houdt aan mijn geboden. Zoals ik in de liefde van de Vader blijf, omdat ik me houd aan zijn geboden. Blijf in de liefde. Ik zou jullie willen uitnodigen, en mezelf ook, om elke dag een moment te nemen, deze 3 maanden... en daarna wil je niet anders meer. Om elke dag een moment te nemen, dat mag een minuut zijn, of een halve minuut als je het heel erg druk hebt. Of misschien wel 20 minuten, of misschien wel een half uur. Waarin je gaat zitten. En waarin je je voorstelt dat Jezus voor je staat. zoals hij in de evangelie rondloopt. Hij stond voor zijn leerlingen. Jezus staat voor jou en hij kijkt jou liefdevol aan. Zonder oordeel. Gewoon puur liefde. En dat hij dan tegen jou zegt: ik heb jou lief gehad. Blijf in mijn liefde. Niet meer, alleen dat. Dat je stil wordt. En dat je Jezus als het ware jou ziet aankijken. Zonder oordeel. En hij zegt: ik heb jou lief gehad. Blijf in mijn liefde. En dat je dan stil wordt. 30 seconden. Een minuut. 20 minuten. Elke dag. Zullen we het nu ook even doen? Geen 20 minuten. 30 seconden. Stel je voor dat Jezus voor je staat. Dat hij je liefdevol aankijkt. Misschien is het mooi om je ogen daarbij vast dicht te doen. Dan gaan we daarna ook bidden. Dat hij voor je staat en dat hij je aankijkt. En hij zegt op dit moment tegen jou: ik heb jou lief gehad. Blijf in mijn liefde. Heer Jezus, dank u wel dat u ons lief hebt. Dat u uw leven voor ons hebt gegeven. En samen willen we aan u vragen: geef dat wij die liefde steeds dieper mogen leren kennen. Raak ons aan met uw liefde. Dat wat van binnen misschien hard is, dat het zacht wordt. Dat gevoelens van haat en nijd mogen worden omgevormd naar liefde. Dat onze oppervlakkigheid, die er toch ook zo vaak is in onze leven, dat die zich verdiept naar de liefde. Dank u wel, Heer Jezus, dat u tegen ons zegt: blijf in mijn liefde. Help ons eerst om in die liefde te komen. En om er dan in te blijven. En dank u wel dat we dan blijvend in de liefde de weg van de liefde mogen gaan in ons dagelijkse leven. Want daar roept u ons om lief te hebben. Alle mensen die op onze weg komen. En Heer, u weet zelf ook wel hoe moeilijk dat voor ons is. Dank u wel dat u geduldig met ons bent. Dank u wel dat u met vergeving naar ons toe komt. Maar u komt ook met uw Heilige Geest naar ons toe. U hebt de liefde van uw Geest in onze harten uitgestort. Heer, help ons om te wandelen in de liefde. Dat vragen we uit genade. Amen.